De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 11. Ik lees nog eens het 22e vers voor. Hebreeën 10, vers 22. Daar lezen wij: zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons toegaan. Dat hadden we boven dit schriftgedeelte geschreven. Vorige week heb ik dit vers ook voorgelezen. En we zijn toen begonnen bij vers 19 en we zijn gekomen tot en met 20. Er resten ons dus nog verschillende versen uit het ons gelezen schriftgedeelte. Op vorige week haken wij nu niet verder in. De apostel vervolgt in vers 21... En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Hij heeft bepaalde argumenten aangedragen, bepaalde gronden waarop hij straks zal vermanen om toe te gaan op die weg van bloed, diverse en levende weg, die hij ingewijd heeft door zijn vlees over te geven in de dood. En nu vervolgt dus vers 21. En terwijl wij een grote priester hebben over het huis Gods. Wat is het huis Gods? Het huis Gods, dat is de gemeente van God. Hier wordt niet direct en alleen gedoeld op dat hemelse heiligdom, die hemelse tabernakel, maar hier wordt gedoeld op de strijdende en de triomferende kerk. De kerk die reeds verlost is en de kerk die zich nog bevindt hier op deze aarde. Daar is hij als priester overgesteld. Priester, koning, priester over Sion, zijn duurgekochte gemeente. Nu wordt dat groot hier bedoeld in de zin van alle eer en hulde waardig. Er wordt hier gedoeld op zijn onvergelijkbare grootheid. Met geen enkele aardse, oudtestamentische priester te vergelijken. Hij wordt hier ook zo aangeduid om de lezers en de hoorders te bemoedigen. Dat zij, die wellicht onder de vermaning bedrukt en verslagen zijn geworden, of die van zichzelf zo moedeloos en klein zich waarnemen, die ook in hun ambt tekortschieten, want het ambt wordt weer hersteld door de Heilige Geest in de harten van de zondaren. Het profetisch, priesterlijk en koninklijk ambt. Maar het is hier op aarde in deze tabernakel ten dele. Het is niet volkomen. Het is maar stukwerk, een stukje. En wij zien nu door een spiegel in een duistere rede. En hier geldt nog: als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En om nu die kerk uit te halen en op te halen, daarom schrijft de Heilige Geest: en een grote hoge priester. Die grote hoge priester staat in zijn volkomenheid tegen die kleine, nietige priestertjes. Tegen die mensen vol gebrek. Tegen die mensen die doortrokken zijn van zoveel dingen. Ook in de allerheiligste verrichtingen. Ook in hun priesterdienst. Daar is zoveel verkeerd. Maar nu wordt die kleine priester. Nu wordt die gelovige. Nu wordt die verslagene. Bemoedigd. Wij hebben een grote hoop. Grote priester. Over het huis van God. Aardse priesters mogen sterven. Profeten en koningen mogen verdwijnen. Maar zolang hij die grote priester is over het huis van God, geldt van dat huis de beekjes der rivieren. Zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom, de woning van de Allerhoogste. Wat is dat bemoedigend, als wij in onze geringheid en in onze zelfbeschuldiging en in het licht van Gods heilig recht, zijn heilige wet, en in het licht van zijn genade die hij betoond heeft, als wij dan zien wat wij terecht gebracht hebben, dan moet de ziel wel in één krimpen van schaamte. En moet hij wel bekennen: Heere, ik kan uw discipel niet zijn, ik kan geen priester zijn. In huis niet en in de kerk niet. Dan wordt dit tot hun troost en tot onze troost gemeld. En een grote priester over het huis Gods. Hij zorgt voor zijn kerk die reeds in de hemel is. En hij gaat in en uit voor het aangezicht des Vaders. Voor zijn kerk die nog op aarde is. Het wordt een huis Gods genoemd. Omdat God in zijn eeuwig welbehagen de bewoners heeft gekozen. Omdat hij van eeuwigheid een gebouw wilde oprichten van zijn gunst bewijzen. Omdat, hoe wij er ook tegenaan kijken tegen die kerk hier op aarde, wat al gebeurtenissen en wat al ellende de kerk zijn wedervaren, omdat het een huis Gods is en omdat Christus de priester daarvan is, daarom houdt hij zijn kerk in dan en de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Daarom, omdat het een huis van God is. Nu, hij heeft nu enkele dingen opgesomd van het bloed, van zijn verbroken vlees, van die versen en levende weg, en ook van die grote priester. Nu maakt hij als het ware de toepassing. Dit alsof hij zeggen wil: vrienden, is er nu nog wat in de weg? Zou je nu nog iets kunnen noemen wat de toegang verhindert? Daarom begint dat vers 22 te zeggen: zo laat ons toegaan. Dat is een wonder. Want in het Oude Testament kwam niemand in het Heilige der Heiligen dan eenmaal 's jaars de hoge priester. Hier wordt bedoeld de troon van God, de heerlijkheid van God, de drie enige God, toegaan tot Hem die een eeuwige gloed is, bij wie niemand wonen kan, hoe toegaan. Wij kunnen toch niet zomaar naar de hemel gaan. Wij kunnen toch zomaar niet opstijgen van deze aarde. Nee. Hier wordt gedoeld op Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Hier wordt gedoeld op de geest der genade en der gebeden. Vrouw, de uur komt en is nu gekomen dat de ware aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid. Toegaan, dat zijn de woorden die men spreekt, waarvan niemand weet dan God alleen. Ook in het openbaar kan, mag ook van het openbaar gelden, als er in de gemeente of thuis of waar dan ook hardop gebeden wordt. Maar ook, je zou zeggen, dat kan nog bepaald zijn door de gewoonte. Maar hier wordt ook bedoeld, zeer sterk, de verborgen unie, de verborgen omgang met de Heer. Dat is het spreken met de Heer, al was het zonder woorden. Iedere dag. Ja, iedere dag, op de meest eigenaardige tijdstippen, op het werk, soms wel in de slaap, of als je zomaar stil zit, zonder iets bepaalds te doen, dat niemand het ziet. Soms alleen maar een zucht tot de levende God. Wanneer zal ik naderen om uw naam te verhogen? Ach, het is toegaan, ook met onze nood, met onze zonde. Al zouden wij 1000 keer vallen en struikelen, ik zal op en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb zo tegen u gezonden. Zou u mij alstublieft mijn schuld en zonde willen vergeven? Om de genoegdoening van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Trouwe Heere, ik ben al zoveel keer van u afgereisd. Houd u mij toch vast, want ik kan u niet vasthouden. Leid mij toch, ik kies de verkeerde weg. Heere, ik kan die of die of die zonde niet laten. U kent en u weet het, hoe verkeerd en verdraaid mijn gevallen natuur is. Zou u het alstublieft willen doen, want ik kan het niet. Ik ben al zo verdorven dat mij de mogelijkheid zelfs ontbreekt om één zonde te laten. Ja, dat toegaan, dat is een wonderlijk toegaan. Het is een toegaan zoals een kind eigenlijk bij de ouders aanklopt. Bij vader of moeder. Niet bij een vreemd, maar in bepaalde gevallen alleen bij de ouders, bij vader of moeder. Het is, vergeef me dat ik het zo zeg met eerbied, die verstandhouding die er is tussen God en de ziel. Ach, je zou zo wel eens elkaar mogen vragen, weet de Heer ervan, van ons leven, van onze verkeerdheid, van onze liefdeloosheid, van ons ongeloof. Je moet zo denken, hoe meer de mensen er met andere mensen over praten, hoe minder praten ze erover bij de Heer. Dat gaat zeker op. Mensen die altijd zo lopen te praten over de zonde en over de ongeloof en dit en dat, die praten er niet zoveel van met de Heer over. Maar die het weet van zichzelf wie hij iets wie hij is, die vertelt het aan de Heer. Treedt daar dan nooit geen verkilling in op? Jazeker, dat kan. Kom, o noordenwind, en gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat de specerijen uitvloeien. Mijn volk heeft mij vergeten, dagen zonder getal. Maar juist omdat God zo getrouw is, daarom worden ze weer teruggetrokken door zijn eeuwige liefde. Dan staat er hier, laat ons toegaan met een waarachtig hart. Waarachtig hier in de zin van waar. Wat wil dat zeggen? Is dat niet iets om van te schrikken? Een waarachtig hart. Wie kan zijn verborgen afdwalingen doorgronden? Zingt de psalmdichter er ook niet van? Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet heft aan dwaze hovardij. Heeft die in mij niet meer, dan leef ik tot u weer van grote zonde vrij. Durven we dat te zeggen? Een waarachtig hart, een waar hart. Terwijl we toch zulk een verdeeld hart hebben, waarom de dichter bidt, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam, verenig het. Hier wil het zeggen, geen gehuicheld woord. De waarheid. Ook al is die waarheid nog zo ellendig, al is die waarheid voor het vlees nog zo hard, al zien wij de kroon neergevallen van ons hoofd. Een waarachtig hart. Die tollenaar had een heel slecht hart en toch een waarachtig hart. O God, wees mij zondaar genadig. Waarachtig hart. Waarachtig hart wil dus zeggen, eerlijk voor het aangezicht des Heeren gemaakt worden. Hoeven niet mooier te doen als dat het is. Hoeven ook niet liever te doen als dat we zijn. We zijn zo lief niet. Maar met dat alles, met dat hart, gebroken of verdraaid of verblijd of bedroefd, zoals we zijn, zo voor het aangezicht van de troon verschijnen, toegaan met een waarachtig hart, met geen leugen in onze hand. Dat was geen waarachtig hart. Ik dank u, o God, dat ik niet ben zoals alle andere mensen. Tollenaars en zondaars en allerlei soorten. Dat is geen waarachtig hart. Een waarachtig hart is dit. Ontzondig mij met hyzop. En mijn ziel nu gans meelaat. Zal rein zijn en genezen, was mij geheel. En neem uw heilige geest niet van mij. Zijn waarachtig hart. En ik wil mijn misdaad die u terg niet verbergen. En vergeet mij al mijn zonden die uw hoogheid om. Dat is een waarachtig hart. Wat ook een waarachtig hart is, Heer, ik heb geen nieuw. Ik heb zo'n oud hart. Wees u mijn hart. Heer Jezus Christus. In volle verzekerdheid des geloofs. Dat is nogal wat. In volle verzekerdheid. Dat komt hier vandaan misschien zo op de rouwkaart in de advertenties. In de volle verzekerdheid des geloofs. Ja, misschien dat menigeen denkt, oh ja, daar heb ik nou in de volle verzekerdheid des geloofs. Dat mis ik. Dat mis ik nou, die volle verzekerdheid des geloofs. Ja, maar ja... Het ongeloof is tot oneer en het geloof is tot eer van God. Nou moet je het even goed lezen. Kijk, een hoop mensen zitten gelijk, die denken altijd maar ik moet nou, dat betekent zeker dat ik vast geloof dat ik bekeerd ben. Of dat ik verzekerd ben dat ik het goede geloof heb, het ware geloof. En zo wordt eigenlijk altijd de klemtoon naar de verkeerde kant gelegd. In volle verzekerdheid des geloofs, dat wil zeggen in het geloof dat het waarachtig is wat de schrijver ons heeft voorgehouden aangaande die enige middelaar Gods en der mensen. Dat zijn offerander waarachtig is tot een volkomen genoegdoening voor het aangezicht van de Vader. En dat hij is ingegaan in het binnenste heiligdom, verhoogd tot de hoogste majesteit. En dat zijn vlees waarlijk spijs en dat zijn bloed waarlijk drank is. En dat je nou misschien niet zegt, ja, maar nou ben ik zalig, ik geloof dat ik vast zalig zal worden, of... Ik ben verzekerd dit of dat. Als je dat nou niet durft te zeggen, dan moet je daarom niet denken dat je hier niet bij zou kunnen horen. Ik zou bijna zeggen, de rest komt vanzelf wel. Dat zal de Heere allemaal wel doen. De Heere zal toch eenmaal alles bijeen vergaderen wat in de hemel en wat op de aarde is. Wat hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Natuurlijk niet zo aangenaam als een mens wat zichzelf betreft altijd in twijfel spookt. Daar gaat het niet om, maar dat laten we toch maar even rusten. In volle verzekerdheid des geloofs betekent in het geloof in de middelaar, in de hoge priester. In zijn offerande.
Of wou je zeggen dat je dat niet gelooft? Zou je dan niet tegelijkertijd doodongelukkig zijn? Je zegt, ik geloof er allemaal niks van. Ik geloof niet dat dat gebeurd is. Ik geloof niet dat dat waar is. Nee. Wij verzekeren ons, er gaan nu beter dingen met de zaligheid gemengd. Geloof je dat er zo'n grote priester is over het huis Gods en een verse en een levende weg en het bloed van de Heer Jezus Christus? Nou, de apostel wil zeggen, laat dan die boze duivel en die geest van ongeloof niet toe. Laat hem niet toe. Geef hem niet toe. Maar schreeuw tegen alle zin, want je kunt zeggen, ja, maar er is toch wel aanvechting. Zeker wel. Maar steeds komt die naald, die maar van die magneet weer in evenwicht. En wijst hij naar het eeuwige middelpunt. Jezus Christus en die gekruisigde. Hoe zouden wij anders vragen om de vergeving als we niet geloofden dat de offerande van Christus genoeg is dat al onze schuld vergeven kan worden? Hoe zouden wij anders onze nood en ellende aan God vertellen als we zouden geloven, hij hoort mij niet? Maar nu wekt de apostel op, nee, in volle verzekerdheid desgenot, laat het voor u vaststaan dat er zulk een middelaar is, want dat staat ook vast. Staat ook vast. Of u het gelooft of niet gelooft, maar dat staat vast. Maar het ongeloof, dat komt uit als de mens geen gebruik wil of kan maken. Dat is ongeloof. Dat hij zegt, het is toch niet voor mij. Het is toch niet voor mij, nee. Waarom niet? Wie geeft de mens dat recht om zo te spreken? Laat ons toegaan tot de troon van de genade. In volle verzekerdheid des geloofs, niet twijfelende. Staat er in het formulier. Of hij zal eeuwig onze getrouwe vader zijn. In Christus Jezus. Nou, dan is het goed, dan mag ik gerust dat hij dan gaat sterven. Dan mag het wel op de kaart staan ook. Het zal wel eens gelogen worden, maar dit is in ieder geval waar. In volle verzekerdheid des geloofs. En als hij niet zo erg ruim sterft, dan mag het eigenlijk ook op de kaart staan. Want je hebt niet getwijfeld aan de kracht en de waarde van die ene offerande op Golgotha geschied. Men gaat nog verder, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Hier wordt weer even teruggegrepen naar de oud-testamentische eredienst. Daar had je ook water om te reinigen. Eigenlijk duidt het hier aan een besprengen. De harten besprengd zijnde. In het Oude Testament werden dingen gereinigd door bloed en water. En dan werd het altaar ontzondigd en dit werd ontzondigd en dat werd ontzondigd door met bloed te sprengen. Dit hier wil zeggen, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, wil dit zeggen. Ik delg uw overtreding uit als een nevel. Ik gedenk uw zonde niet meer. Onze harten gereinigd zijn en dat wil daarom nog niet zeggen dat wij bij onszelf zulke goede, mooie harten hebben waar geen vlek meer op te vinden is. O nee. Maar het wil dit zeggen, het bloed van de besprenging, het bloed van het Nieuwe Testament, van het Betere Testament, wordt gesprengd tot vergeving van al onze zonden. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dan hoeft er ook geen kwaad geweten te zijn. Wat altijd als een loodzware last de sterveling achtervolgt, alles wat achter hem ligt. Alles waarin die tegen God overtreden heeft. Nu mag hij dat kwade geweten vergeten. Hij hoeft zijn zonde niet te vergeten in die zin als het hem mag leiden tot verootmoediging. Om voor de Heere te mogen buigen in het stof. Maar niet dat kwade geweten van, oh, nou komt de afrekening. Oh, nou zal het gebeuren, nou zal het. Die vrees heeft pijn. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. Daarom heeft de apostel Paulus geschreven. In welke genade wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En het lichaam gewassen zijnde met rein water, hier een heenwijzing. Ook iets uit het Oude Testament van dat water dat uit de tempel, onder de tempeldorpel vloeide bij Ezechiël. Maar hier is, en dat tot reiniging was. Maar hier is het ook een duidelijke heenwijzing naar de heilige dood. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Zoals uitwendig het lichaam door het water gereinigd wordt, zo zijn zij gereinigd van alle dode werken om de levende God te dienen. We kunnen nog even verder. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden of vasthouden. Vast staat schuil gedrukt. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden. Wat is die belijdenis der hoop? Dat is dit. Wat we zien, dat behoeven we niet te hopen. Hopen doe je op iets wat je nog niet hebt. Er zijn bepaalde dingen die je misschien wel hebt. Maar er zijn nog veel meer dingen die je niet hebt. Nou hoopt de hoop op de vervulling van al Gods belofte die hij gedaan heeft. De hoop verwacht dat God alles wat hij beloofd heeft, die heerlijkmaking, die volkomen heiligmaking, dat hem gelijkvormig worden aan zijn verheerlijkt lichaam. Altijd bij de Heere te mogen zijn, in witte klederen gekleed. Dat hij komen zal zelf zegenen om zijn kerk op te halen. En dat hij ons niet zal verdoemen, maar dat hij ons zal aanzien in gunst. Want wij staan nog voor die dag, die laatste dag. Dat is de inhoud van de belijdenis van de hoop. En nou zegt de apostel, laat ons die onwankelbare belijdenis der hoop houden. Want die belijdenis die blijft wel waar. Die is onwankelbaar.
of hem houden of niet. Die beleiden is dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat hij weder zal komen op de wolken des hemels. Die belijdenis is waar. Is onwankelbaar. Want het is het eeuwig blijvende woord. En ook het belofte woord. Let wel. Je moet het niet omdraaien. Laat ons onwankelbaar vasthouden. Dat is ook mooi. Om niet meer als de kinderen heen en weer bewogen te worden. En als de baren van de zee. Maar staat er niet. Er staat, laat ons die onwankelbare belijdenis houden. Laten we daarbij blijven, wil die zeggen. Dat Gods goedheid zal de druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God. En maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. En hij heeft gezegd. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvenster zal ik kristallijn maken. Ik zal u uitleiden met vreugde en blijdschap. Hij heeft het beloofd. Laat ons daarbij blijven, zegt de apostel. Bij die onwankelbare belijdenis. Want nogmaals, het is nog maar ten dele. Wij zijn hier nog als aardwormen op de aarde. Het gaat hier alles op en neer. En overal knaagt de dood aan de wortel. Overal. Elke dag. Totdat ook ons leven hier op aarde vergaat. Nu, indien wij dan alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar laat ons die onwankelbare belijdenis houden. Ik kom weder tot u. En als ik u plaats zal bereid hebben, zo zal ik u tot mij trekken, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Dat is er toch een hoop te hopen. Veel te hopen nog. Dat hij het kromme recht zal maken. En dat hij door de vlakke velden zal komen voor eeuwig. En dat hij al zijn beloften zal vervullen. Die hemelse erfenis zal uitdelen. Die nu nog bewaard wordt. Daarom roept hij de gemeente toe. Laat ons bij die onwankelbare belijdenis blijven. Laten we het daarop houden. Zijn wij zo trouw? Nee. Maar hij die het beloofd heeft, is getrouw. Hij zal niet laten varen de werken zijner handen. Hij zal het werk dat hij begonnen is voleindigen tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Hij zal niet rusten of alles zal zijn voleindigd. Hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij blijft de onveranderlijke in zijn liefde. In zijn genade en barmhartigheid. Heeft hij u toen of toen van zijn liefde gesproken uit het heilige evangelie? Door zijn heilige geest? Dan is hij nu niet veranderd. Al zou bij u alles bedolven zijn onder de as. Hij is niet veranderd.
die het beloofd heeft, is getrouw. En hij heeft beloofd, ik zal u mij ondertrouwen. In gerechtigheid, in waarheid, in liefde, in barmhartigheid en in geloof. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Dat is niet zo makkelijk. Laat dat de ouderlingen maar doen. Ja. Ja, vroeger in die eerste christentijd, toen ging het er natuurlijk nog een beetje anders naartoe dan nu. Later kreeg alles bepaalde vormen. Vroeger, omdat vooral deze mensen, die kwamen uit de synagoge. Hè, en dan had je in de synagoge, had je ambtelijk werk. Maar een gedeelte van de tijd was er ook het vrije woord. En dan werd er door deze of gene, dat kun je in het Nieuwe Testament ook nog zingen, heeft iemand een lied, heeft iemand een profetie, heeft iemand een gave. En dan kon men in de kerk, of de plaats van samenkomst, dan kon men wat zeggen. Ook tegen elkaar. Tot opscherping der liefde. Komen elkaar vermanen. Acht nemen, dat is niet hetzelfde als elkaars gangen nagaan als een politie. Nee, dat niet. Maar acht nemen is dat je toch bemerkt, hé, die gaat afwijken. Of die verkilt in de liefde. Ja, later is dat allemaal wat officiëler geworden. Toen kreeg je de ambtelijke bediening in onze kerken. Die had je toen ook al, maar het werd uitsluitend naar de richting van de ambtelijke bediening geschoven. Deze woorden. Nu, op elkaar acht nemen, tot opscherping, daar liefde en goede werken, dat is dan huisbezoek. En het is misschien ergens wel een beetje te begrijpen, want, ja, kijk uit. Het wordt meestal niet in dank afgenomen. Als een ouderling nou iets zegt, nou ja. Maar als een ander wat zegt, dan is het al gauw. Wat denkt hij wel? Laat eens naar zijn eigen kijken. Het komt ook, ja, omdat wij kittelachtig zijn van gehoor. En dat de laatste tijden zich daardoor ook kenmerken. We kunnen ontzettend weinig hebben. En vooral als het gaat tot opscherping. IJzer scherpt men met ijzer, maar valt niet mee hoor. Kijk ermee uit. Maar hier staat het wel, laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werk. Ja, hij heeft het over het geloof gehad, hij heeft het over de hoop gehad, hier heeft hij het over de liefde. Nou, dan heb je precies waar het met de goede werken, waar die vandaan moeten komen. Die komen uit Christus. Die komen door het geloof. Waar nou het geloof en de hoop en de liefde levend zijn. Daarom waarschuwt u zo of vermaalt u zo. Opscherping der liefde. Daar zal het behagen ook niet zijn in de boze werken. Maar daar zal het behagen zijn om wel te doen. Wel te doen. Wij bidden toch, doe wel bij uw Sion. Naar uw welbehagen, dat bidden wij van God. Als hij nu wel doet aan Sion, zouden wij dan niet wel doen aan elkander? Als vrucht van zijn ontferming en genade. Daarom zijn de goede werken zeer te prijzen. De goede werken zijn volgens Calvijn bij ons nog in veel meer betekenis dan bij de Roomsen. En daarom schrijft de apostel Paulus aan Titus dat hij de mensen in moet scherpen
dat ze hun best moeten doen, dat ze goede werken voor moeten staan, want dat is nuttig. Als ze maar een grond hebben. Als ze maar een grond hebben in de Heer Jezus Christus. En als ze maar vloeien uit het geloof, de hoop en de liefde, dan kun je nooit te veel goede werk hebben. Laten we dat ook eens zeggen. Luther zei, ik heb geen goede werken. Had hij ook weer gelijk in. Ik zie ze niet. En als jullie er wat aan hebben, doe je best. Een andere Luthers theoloog, kort na Luther, ik meen Flacius, die schrijft, de goede werken, dat is de pest voor de zaligheid. Ja. Het is allemaal in een bepaald verband. Zeker waar. Zeker waar. Maar het is ook waar dat het een grote genade is als ze zeggen, de buitenomwacht ziet hoe lief ze elkander hebben, in plaats van elkaar voor de rechter te sleuren, in plaats van alle gekonkel en geroffel. Want dan kan de mens een groot woord voeren over het geloof en over de liefde. En over de hoop, dat snap je wel, maar ja. Als er dan niks tevoorschijn komt, dan zegt Jacobus, het is een doodgeloof. Het is een doodgeloof. Want uit die geloofswerken blijkt juist het geloof. Zie je, zo is het gebod altijd zeer wijd. En de mens staat altijd open voor eenzijdigheid. En nou is een bepaalde eenzijdigheid te bewonderen. Dat is Gods eenzijdige liefde en trouw. Maar voor ons is het, nou, we vinden het vaak wel een pluim, hoor, als ze zeggen, ja, die man is erg eenzijdig. Dan zeggen, ja, dat is een goed teken. Maar, ach, ik glimlach ook daar altijd een beetje op. Ik denk, nee, joh. Daar hoef je niet trots op te wezen, hoor, als iemand zegt, je bent zo eenzijdig. Nee. God is eenzijdig. In zijn eeuwige welbehagen en zijn eeuwige trouw. Laten we maar gerust eerlijk zijn. De een die legt wat eenzijdig hier de nadruk op en de ander wat eenzijdig daar de nadruk op. Als de wortel maar goed mag zijn. De wortel Christus. Als we maar geen goede werken gaan drijven om wat te verdienen bij God. Maar dat we hem mogen vragen. Och Heere, o zo maak ons uw beeld gelijk. Nou, dat kun je als je 10 jaar bent wel zeggen, maar als je 100 jaar bent, dan ben je er nog niet. Dan mag ik nog wel zeggen. Want als hij dan je eigen gaten slaat, dan zeg ik, lijk meer op de duvelaars dan op hem. Heere, help ons. Tot opscherping der liefde en der goede werken. Het geloof door de liefde werken. Daar is de kerk ook goed mee, de gemeente. Als dat zo mag functioneren in het midden der gemeente. Kan je goed mee wezen. Moet niet verwarren direct met lievigheid. Maar als je nou mag weten. Dat als één lid lijdt, de andere ook een beetje lijden. En gedenk der gevangenen alsof gij mede gevangen waart. Dat zijn kostelijke zaken. Zeer te prijzen. Waar we de Heere ootmoedig om mogen vragen. En ook zijn naam ootmoedig voor mogen danken. Alleen, je moet niet met die vleeselijke heiligmaking beginnen. Dat is akelig. Met die vleeselijke heiligmaking, weet je wel, die nare streken. Dat de mens als zo'n akelige, vrome, niet echt vroom, maar zo gemaakt met allerlei leringen die geboden van mensen zijn. Dat geeft alleen maar beklemming en benauwdheid.
Maar als het gaat om de rechte goede werken, dan kunnen we niet anders zeggen: Heere, geef nog een overvloed aan die werken die u toebereid en voorbereid hebt in Christus Jezus, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En maak je dan maar niet ongerust dat jij je daarop zou gaan verheffen, want als we onder het woord mogen leven en de Heilige Geest onderwijst ons, dan ben je met ieder werk wat je doet veroordeeld. En bij alles wat je doet ben je een grote eigen bedoeler. Je krijgt toch de lengte niet om dat te betekenen. Slotwoord. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Hé. Ja, dit staat oorspronkelijk met grote nadruk geschreven. De onderlinge bijeenkomst. Wat is dat? Ja. Je kunt het op verschillende manieren uitleggen, die onderlinge bijeenkomst. Er wordt hier wel bedoeld een bepaalde bijeenkomst. Maar ja, ik moet uitkijken, want kijk eens. Er komen hier nog eens mensen uit huizen in de kerk, enzovoorts. En die zou je natuurlijk af kunnen stoten, en dat is mijn bedoeling nou weer niet. Maar er wordt hier wel bedoeld niet te zwerven. Dat is geen inlegkunde van me, hoor. Dat is echt oorspronkelijk. Het wil dus niet zeggen dat die mensen helemaal niet meer naar een bijeenkomst gingen. Maar dat ze dachten, oh, laat me nou maar eens daar gaan. Dan laat me nou maar eens daar gaan en volgende week te gaan weer staan. Misschien, maar het is niet zeker. Misschien dat ze ook wel eens stilletjes naar de synagoge gingen. Staat er niet bij, maar omdat er toch een klein beetje een hang was naar het oude, naar de oude wijn, kan best zijn dat ze zo af en toe eens naar de synagoge gingen. Nog eens luisteren bij de rabbijnen, want Mozes heeft er in iedere stad die hem leren. Dit woord wil eigenlijk oorspronkelijk zeggen: blijf bij dat deel waar je door God gebracht bent. En kom ook als je bang bent, nou zal ik wel bestraft worden, of nou zullen ze wel wat tegen me zeggen. Laat die onderlinge bijeenkomst niet na. Die onderlinge bijeenkomst waar men op elkaar acht nam en elkaar wel eens ongezouten de waarheid durfde te zeggen. Van, hé joh, hoe zit dat? Kijk, dan voel je wel aan, dan loopt de mens niet zo hard als het over zijn verdorven natuur gaat en zijn verdorven vlees. Dan denkt hij, dat moet ik niet wezen. Kijk, dus dit is een woord dat ingaat tegen het heen en weer gelopen. Van de een naar de ander. Ik hoop dat ik niemand, maar het is mijn bedoeling, beslist niet, dat ik niemand daarmee terna kom. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst. Maar er is er nog wat bij. Er is nog wat bij. Het woordje bijeenkomst, dat betekent eigenlijk op een bepaald punt gebracht worden. Nou kan je, zoals ik zei, dat bepaalde punt, kun je bijvoorbeeld noemen Boomberglaan nummer 6, of Sumatralaan nummer zoveel, of Kerkbrink nummer zoveel, dat snap je wel. Dat zijn bepaalde punten. Bijeenkomst. Maar het heeft ook een geestelijke achtergrond. En dan betekent het dit: zij worden strengelijk vermaand om het punt van samenkomst, en dat is Christus,
de prediking van het heilig evangelie, waar Christus in het middelpunt staat, waar hij verkondigd mag worden als dat geschenk van de Vader, waar verkondigd wordt dat uit genade alleen zalig worden, daarin zijn ze bij één gekomen. Verschillende mensen zijn op dat veld van Boas gebracht. En daarin hebben ze nou hun eenheid. Niet omdat ze aan hetzelfde zijn, maar omdat Christus één is. En dan zegt hij, laat ons onze onderlinge bijeenkomst, waar we gebracht zijn, waar we te gekomen zijn, wat het cement eigenlijk is, waar het eigenlijk om gaat. De gemeente kan natuurlijk, er is geen volmaakte gemeente. Die bestaat niet, hier op aarde. Er is altijd wel eens wat. En het kan wel eens scherp zijn, ik hou er niet van, daar gaat het niet om. Maar het kan wel eens spannen. Dat kan. Nou, het is ook niet zo erg. Maar waar het om gaat, hè, want het kan ook voor het oog allemaal mooi en netjes gaan en allemaal erg vriendschappelijk, en dat toch niet het evangelie, maar het verbroken verbond der werken in het middelpunt staat. En dat je elke keer bezighouden wordt met heel die voorwaardelijke godsdienst van je moet zus, je moet dit, je moet dat, noem maar op. En waar men van de gave van het verbond van God een soort opgave maakt. Die wij moeten vervullen. Of nog geraffineerder, we stemmen wel toe dat het een gave Gods is. Maar ja, kijk, die gave Gods, dat wordt dan voor ons weer de opgave. Want wat doen wij er nou mee? Wat doen we er nou mee? Dan kom je ook weer op. Via een achterdeurtje kom je toch weer terecht bij de mens. Het gaat allemaal zo in een cirkel, die begint hier en die komt hier weer terug ook. Bij je eigen. Maar nou die onderling bij één kunst. Dat wil dus ook zeggen. Niet alleen, je moet niet van de ene plek naar de andere plek hollen. Maar ook blijven waar je, en dat is een zaak, daar kun je elkaar niet aanpraten. Ik heb er altijd een vreselijke hekel aan gehad om erover te praten. Als iemand eens in de kerk komt of zo, kom je bij ons? Nee, dat kun je niet doen. Hè? Dus je voelt, onze Vader spreekt in de belijdenis ook over het geweten. Dat iemand is, je kunt niet over elkaars geweten heersen. Als ik morgen een goede kennis tegenkom die christelijk gereformeerd of hervormd is, en die zegt, ja, naar mijn bescheiden mening, meen ik toch dat ik daar moet wezen, want ik hoor daar de raad Gods verkondigen, dan kan ik zomaar niet zeggen, je liegt het. In grove gevallen wel natuurlijk, dan kun je dat wel zeggen. Hij kan ook wel naar de Romeinse kerk gerezen of zo, bij wijze van spreken. He? Maar ja, dat kun je niet. Dus dan worden de mensen helemaal neidig. Het kan best zijn dat een ander zegt, nou, je mag het van mij hebben. Ik hoef het niet. Kijk, maar dat is nou het geweten. He? Maar als je nou gebracht denkt op een punt waar je bij één kwam, waar je gekomen bent en bent blijven hangen vanwege die Christus, die priester, die berg, die plaats bekleden, kijk dan uit. Want dan wordt er zeer ernstig op gewezen. Laat dat niet gaan. Ga daarvoor niet ergens anders heen. Niet naar de synagoge of waar dan ook. Want als het werkelijk zo is voor je eigen hart en voor je eigen ziel,
dat je zegt, ja, het gaat me niet om een kerkje, het gaat me niet om een man of wat dan ook, maar daar heb ik mogen horen van die beminnelijke zaligmaker. Daar is mijn wanhopende hart getroost geweest en bemoedigd. Daar heb ik te midden van alle aanvechtingen adem mogen halen. Vanwege die priester. Kijk, daar geldt dat nou van. Daar geldt het. Als zulke mensen bij wijze van spreken, als dat waar is, en ze komen jaar en dag in de kerk, dan mag je gerust zeggen, als ze na lange tijd zeggen, nou we komen maar, dan mag je gerust zeggen, als het goed ligt, hij al veel eerder moeten doen, joh. Je hoort het toch bij. Je leeft toch ook alleen, dat is toch je ademtocht, dan ben je nog zo miserabele zonder, zijn wij ook. Je leeft toch alleen bij die enige naam die onder de hemel gegeven is. Je kan toch alleen maar zalig worden omdat God het wil uit vrije genade. Kijk, dan kan het leiden. En anders niet. Anders niet. Dan komt een mens met zijn eigen ergens naartoe en dan gaat hij met zijn eigen ergens weer weg. Dan zeggen de mensen, ja, maar wij boeken het eeuwige leven hier niet op aarde. Over 10 jaar kan wie weet wat er dan aan de hand is. Daar hebben we geen boodschap aan. Dat is er met de kerk in Rome waarschijnlijk gebeurd. En met veel van die kerken. En dat gebeurt nog. We zien dat de Heer ergens anders dan de vlag weer uitsteekt. He, dat kan best, dat weet je niet. Dan ga je daar weer naartoe. Maar de klemtoon die valt niet op een kerk in die zin. Zo wat wij onder kerk verstaan. Maar die valt op het eeuwig blijvende woord. Op de middelaar Gods en der mensen. Daaruit lopen de lijnen. Voor deze tekst laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben. Het heeft ook zijn nuttigheid voor de eigen gemeente. Voor onszelf. Je hebt mensen die makkelijk thuis blijven. Kennelijk zijn we daar die slibberen. Ze komen niet allemaal even trouw. Er zijn er ook die blijven voor het minste of geringste thuis. Je hoeft geen eens zo ver weg te gaan vaak. Nou, daar maand de apostel vanaf. Laat ons niet doen. Want het is bijna dag. De duisternis gaat voorbij. Het wordt dag. Hij komt op de wolken des hemels. Die dag nadert, zoveel te meer als je ziet dat de dag nadert. Dat is de ernst die eraan ten grondslag ligt. Kom. Als die Heer komen, zal hij vindt zijn dienstknecht, zijn mededienstknechten slaan. En hij geeft ze niet te eten en weet ik wat, hoe moet dat dan? Of als we door allerlei andere dingen nalaten de onderlinge bijeenkomst. Nee. De dag komt nabij van de Zoon van God. Daarom des te meer. Laat ons vast hier de bijeenkomst kennen en vervolgen te kennen. Want we weten nog zo weinig van die ene naam die onder de hemel gegeven is en van dat dierbaar evangelie. De Heere zelf, die heiligen het aan onze harten. Want dat kunnen wij niet, voor onszelf niet en voor elkaar niet. En hij geeft ons rechte paden voor onze voeten. Amen.